Goedemorgen iedereen. Fijn om hier terug te zijn. Het is even geleden. Normaal gezien ging ik bij jullie zijn in november, december ergens. Maar bleek toch dat rond die tijd mijn vierde kindje geboren zou worden. Ze waren er hier vroeg genoeg bij om het al van een jaar tevoren vast te leggen. Dus ze waren nog niet eens zwanger op het moment dat mijn spreekbeurt in Schinnen al vast lag. En dus een maand, twee maanden van tevoren dacht ik van, oei, dat gaat niet lukken. Dus heb ik met Rebecca even moeten bekijken om dat uit te stellen. En hier ben ik vandaag en ik heb niemand minder als mijn eigen schoonvader Henk meegenomen. En in de week hier naartoe heb ik echt te nadenken van, God, wat heb jij voor de gemeente in Schinnen? Omdat als je als gastspreker ergens komt, dan weet je niet wat er al de weken vooraf, maanden vooraf aan het gebeuren is. Je weet niet wat de dynamieken of wat er aan het bewegen is in de gemeente. En dus eigenlijk probeer ik al na te denken, en ik had het dan deze week weer voor mij, van God, ik wil eigenlijk gewoon, als ik mag, als ik kan, iets toevoegen aan wat je al aan het doen bent. Ik wil gewoon ergens kunnen een bijdrage leveren van wat jij in de gemeente al aan het bewerken bent, wat er al aan het gebeuren is, wat er in de processen aan de gang is enzovoort. Dus ik hoop dat ik het goed begrepen heb voor deze ochtend. En ik probeer altijd na te denken van, oké, waar voel ik de vrede bij? Waar voel ik vrede in het onderwerp dat ik denk van, oké, dit is het, omdat dat altijd een goede check is, dat je weet van, oké, God bevestigt iets of hij beaamt iets. En op dit moment voel ik er eigenlijk heel veel vrede over om mijn schoonvader naar voren te vragen, omdat ik eigenlijk ervan overtuigd ben dat hij in eerste instantie een woord, geen drukke Henk, maar ik denk dat jij een woord voor de gemeente hebt, wat dat jij moet delen deze ochtend. Dus ik wil eigenlijk eerst plaatsmaken voor u om iets te komen zeggen, omdat ik denk dat jij iets hebt waar dat ik eventueel daarna nog op kan aanvullen, maar we zullen zien wat de Heer spreekt. Mogen wij deze micro of deze micro pakken? Deze? Ah.
Zo. Goed om jullie te zien. Goed om hier te zijn. Ja.
Staat niet aan. Henk, we moeten werken aan onze technische.
Oké. Wel, ik vind dat wel heel fijn, Matthias, dat je zegt dat jij denkt dat ik een woord heb.
Ik denk het wel.
Voor de kerk.
Ja, ik denk het wel.
Dat wist ik nog niet toen wij hier naartoe reden. Maar terwijl we aan het zingen, aanbidden waren, zag ik iets over jullie kerk. Ik zag allemaal lammetjes. Ik zag kleine schaapjes. Die zag ik voorbij dartelen en springen. En ik weet heel zeker, want ik hoorde dat de Heer zeggen, ik weet heel zeker dat de Heer tegen jullie als kerk zegt, jullie zorgen goed voor jullie lammetjes. Jullie zorgen goed voor jullie lammetjes. Dit moet je ook zeker nog even aan Angela straks zeggen en aan alle kinderwerkers en jeugdwerkers, jongerenwerkers in jullie midden. Jullie zorgen goed voor je lammetjes. En jullie lammetjes die zullen groeien en bloeien en ja, die zullen dartelen in de wei en dat zullen zelf ook hele mooie schaapjes worden. En ik moest ook even denken aan wat Jezus tegen Petrus zegt. Zorg voor mijn schapen. Wijd mijn lammeren, zorg voor mijn schapen. Dus dit gaat ook over ons allemaal. Dit gaat ook over het zorgen voor elkaar. Maar ik wil niet afwijken van wat de Heer op dit moment tegen jullie zegt. Jullie zorgen goed voor de lammetjes. Vanaf de kleinsten, groeiend. En ja, ik zie ook die 16, 17, 18-jarigen en ik zie er ook zo wat. Vandaag, ik zie ze hier en ik zag ze bij Rijn en Marleen binnenkomen. Jullie zorgen goed voor je schaapjes. En de Heer waardeert dat enorm. Amen. Dat is wat ik voor jullie krijg als kerk op dit moment. Ja, ik vind het ook heerlijk om hier te zijn. Ook om met Matthias hier samen naartoe te reizen. Want dat hebben wij in het verleden, en dan spreek ik over 3, 4, 5 jaar geleden, dan hebben we dat heel dikwijls gedaan. En we hebben weer heerlijk gepraat.
Ja,
het was weer een zalige rit. Dus ik vind het heerlijk om bij jullie te zijn. En voor mij is dit het begin van een feestweekje. Want dit is eigenlijk voor mij wel een feestje. Maar het is ook het feestweekje van Karin en mij. Want Karin wordt deze week 65. En ik heb al mooie dingen in het gedachten voor het komende weekend. Maar het is zelfs een... Ja, het is een feestjaar voor ons, voor Karin en mij. Wij zijn in ons 50ste jaar zijn wij samen. Dus wij zijn heel jong, hebben wij verkering gekregen, hebben wij Jezus leren kennen, heel jong in ons leven. En Karin zal 16, 17 jaar geweest zijn. En toen ontstond er een droom in haar. En die droom was om kinderen op te vangen, voor kinderen te zorgen. En we hebben op dit moment drie pleegkinderen. Twee, een jongen en een meisje van 13 en een meisje van 9. En die zijn helemaal officieel, zijn die deel van ons gezin. En dit was Karin haar droom, vanaf dat ze heel jong was. En ik mag meedoen in haar droom. Ik ben ook een stukje van de droom. Maar het is haar droom. En die is zij aan het realiseren. Drie pleegkinderen. Ja, we zijn ook ontzettend gezegend met 12 kleinkinderen, waarvan 4 van Matthias. Waarvoor hartelijk dank, Matthias.
Ik heb mijn best gedaan, denk ik.
Jij hebt je best gedaan. Maar ook onze andere 3 kinderen hebben ook hun best gedaan. We zijn gezegend met 12 kleinkinderen, maar ook met 3 pleegkinderen. 6 jaar geleden kreeg ik, aan het begin van het jaar, kreeg ik een tekst, een jaartekst. En die tekst was: zorg voor kinderen zonder vader. En in dat jaar kwamen de eerste pleegkinderen op ons pad. En nu zijn we al 6 jaar verder en mogen we voor 3 pleegkinderen mogen we zorgen. En mag ik deel hebben aan de droom van Karin, want het is haar droom. En ja, we zijn 50 jaar samen op weg, ze wordt 65 deze week. We zijn ongelooflijk dankbaar. En ik ben ook heel dankbaar, Maarten, dat jij in december contact met mij opnam. En zegt: Henk, ik wil weer eens eventjes contact maken. Ik ben zelfs bereid om naar Londenzeel te komen om elkaar daar te ontmoeten. Dat heb je ook gedaan. En je hebt iets losgemaakt daar, denk ik, Maarten, op dat moment. Want je bent een dagje bij mij geweest in Londenzeel. En een paar weekjes later, toen dacht ik, wanneer zal Matthias weer eens gaan preken in Schinnen? Dus vandaag. Ik zei: Matthias, dan ga ik met jou mee. En nog een weekje later deed Maarten een berichtje naar mij. Hij zegt: Henk, Matthias, kom bij ons spreken. Wat zou je ervan vinden om mee te komen? Voilà. En zo is het gebeurd. Ik ben heel dankbaar dat we hier zijn. Onthoud je het woord van de Heer voor de kerk? Jullie zorgen heel goed voor jullie lammetjes, voor jullie schaapjes. Laat ze maar groeien en bloeien.
Amen. Die mocht je eigenlijk, ja. Dankjewel. En ik ben heel dankbaar dat ik dingen zoals dit met mijn schoonvader kan doen. Ik denk dat elke jongeman daarvoor zou tekenen om op zo'n manier met zijn schoonvader onderweg te kunnen zijn. Dat is een voorrecht. Zorgen voor de lammetjes. Oké. Ik wil daarop inhaken. En we gaan er misschien een kleine omweg in nemen. Maar ik wil ergens terug beginnen vanuit een bepaald basisidee. En hoe langer ik hiermee bezig ben, hoe meer ik hier in aan het werken ben, hoe meer dat ik hier mijn leven aan toewijd, hoe meer dat mij duidelijk wordt dat Jezus enthousiast en gepassioneerd was over 2 dingen meer dan alle anderen. Er waren 2 dingen op de voorgrond van zijn denken, zijn doen, zijn handelen, zijn wandelen. 2 prioriteiten, 2 onmiskenbare passies, dingen waar hij ongelooflijk enthousiast over was, meer dan al de rest. En ik heb die in mijn denken die heel simpel samen te vatten. Dat gaat over 1, het koninkrijk van God, en 2, de God van het koninkrijk. Dat zijn de dingen waar hij de grote bulk van zijn tijd aan spendeert om die kenbaar te maken. Om die te demonstreren, om die te realiseren. En iemand zei laatst tegen mij, zeg van, je begrijpt toch dat wij eigenlijk over Jezus heel weinig weten. Ik zei, wat bedoelt je daarmee? We hebben 4 biografieën, we hebben 4 levensverhalen van Jezus. Zeg van nee, zegt hij. Eigenlijk weten we heel weinig over Jezus. Eigenlijk weten we heel veel over de Vader. Want Jezus zegt, ik doe alleen maar wat ik de Vader zie doen. En ik zeg alleen maar wat ik de Vader hoor zeggen. En dus we hebben de representatie van de Vader in de Zoon. En dat heeft mij opnieuw aan het denken gezet over mijn eigen zoonschap. Mijn eigen, de geest van adoptie die in mijn hart woont, die mij doet uitroepen, Abba, Vader. En ik ben opnieuw over moeten beginnen nadenken van oké, hoe... Weet, dat is een beetje het probleem, denk ik, dat we vaak hebben in het algemeen in het christendom. Is we hebben wel een bepaalde conceptuele kennis van het vaderhart van God, maar vaak zo weinig beleving van ons eigen zoon en dochterschap. Ik heb het gevoel dat God elke week opnieuw tegen mij moet zeggen dat ik zijn zoon ben. Ik heb het gevoel dat ik die bevestiging, die genegenheid, die band, die connectie, ik heb dat elke week precies, of elke dag een herinnering aan nodig, dat dat is hoe dat God naar mij kijkt. Omdat het zo gemakkelijk ergens langs de bodem weglekt, langs verschillende dingen. Dat kan trauma zijn, dat kunnen onverwerkte wonden zijn, dat kan, we gaan daar vandaag een beetje over hebben, en ook in de context van zorgen voor lammetjes. Ik denk van zoveel van ons discipelschap draait om het kunnen teruggrijpen van een kind zijn. Dat Jezus ook zegt van het zijn zij die het koninkrijk gaan beërven. Word terug zoals de kinderen. En ergens onderweg, in het begin lukt dat redelijk goed, want als we klein zijn, zijn we 100% afhankelijk van onze ouders. En moeten onze pampertjes verschoond worden, en moeten we ons flesje krijgen, en moeten we onze papjes krijgen. En hoe groter we worden, hoe meer we zelf willen kunnen. Hoe meer dat we zelf dingen naar ons willen toetrekken, hoe meer dat we zelf ook willen verantwoordelijk zijn. En er is een bepaalde schoonheid in, want we kunnen uiteraard niet heel ons leven afhankelijk blijven of codependent worden van onze ouders. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar als we erover nadenken, is er een natuurlijke dynamiek doorheen ons opgroeien, ons volwassen worden van ik kan dit zelf. Wij worden uiteindelijk allemaal doe-het-zelvers. En ik spreek uit eigen ervaring, want ik heb heel mijn huis zitten renoveren. En Naya, die lacht soms met mij, want elke keer als wij nog eens contact maken, vraagt ze aan mij, laatst nog in de berichten, van, is je nu eigenlijk al eens gestopt met renoveren? Ik zeg, nee, ik ben nog altijd bezig. Ik ben nog altijd mijn eigen huis aan het fixen. En op zich, daar is ook niks mis mee, denk ik, hoop ik. Maar het ding is, van, waar komt die doe-het-zelvers-mentaliteit toch vandaan? Die van, ik fix het wel. Ik kan het wel, ik doe het zelf wel. Ik wil het daar deze ochtend met jullie over hebben, van hoe kunnen we nu een stap dichter komen naar het teruggrijpen. Het teruggrijpen van ons eigen zoonschap, ons eigen dochterschap. Hoe kunnen we terug veel meer in die genegenheid, die relatie, die intimiteit gaan leven met de Vader. Dat is zo de essentie van alle dingen. Dit is ook het enige wat het evangelie goed nieuws maakt. Het feit dat God ons als zijn kinderen terug adopteert. Het kunnen dan pleegkinderen zijn, maar wij zijn geadopteerde kinderen. Wij zijn degene die worden toegevoegd aan de familie. We krijgen de naam van de Vader. Is het u ooit al opgevallen? Volgens mij staan we daar veel te weinig bij stil. Als wij mensen dopen, dat wij zeggen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. In de naam van. Letterlijk, in de naam van. Mensen worden ondergedompeld. En als ze boven komen, hebben ze een nieuwe achternaam gekregen, bij wijze van spreken. Een nieuwe identiteit. Ze zijn deel geworden van een andere gezin, van een andere familie. En dat, volgens mij verliezen we dat zo gemakkelijk uit het hoofd. En misschien ben ik de enige, en dan ga ik gewoon tegen mezelf praten heel de ochtend. Jullie moeten hier toch zitten. Dat is niet waar, hè. Maar misschien dat het is herkenbaar voor u ook. Ik wil ergens teruggrijpen naar de manier waarop dat God ons gedesigned heeft. We gaan een klein omtoertje maken. Je kent mij, ik begin altijd in het Oude Testament en dan komen we terug in het Nieuwe Testament. Maar het Oude Testament is zo fundamenteel, als in letterlijk de fundamenten. Zoveel dingen worden daar gezegd en gedaan en beschreven die letterlijk voor ons van toepassing zijn. En ik heb het gevoel dat zeker als evangelisch pinksterchristen dat we soms iets te veel in het Nieuwe Testament zitten en iets te weinig in het Oude Testament. Dat is een persoonlijk gevoel dat ik daarbij heb. Ik kan dat niet hard maken of zo. Maar ik kijk terug naar Genesis. En ik wil even de orde van de schepping erbij halen. En het blijft mij fascineren. Als God begint met dingen in bestaan te spreken, hij spreekt het is er. En de scheppingsvolgorde, hoe langer ik daarover nadenk, hoe meer ik denk van, dat is eigenlijk echt wel geniaal. Want op dag 1, 2 en 3 creëert God de kosmos, zee en lucht en land. Met andere woorden, hij creëert de context. En op dag 4, 5 en 6 begint hij de context te vullen. De kosmos met sterren, zon en maan, lucht en zee met vogels en vissen en dan het land met allemaal landdieren en mensen. Dus God maakt een sequentie van dag 1, 2 en 3, waarin hij alles klaarmaakt en op dag 4, 5 en 6 alles begint te vullen. Als je gewoon kijkt naar het eerste zinnetje van de Bijbel, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat zijn 10 woorden. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd, als je die 10 woorden kunt geloven, gaat je met al de rest van de Bijbel geen moeite hebben. Als je die 10 woorden niet kunt geloven, gaat je met al de rest ook moeite hebben. Daar zit iets in. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Volg even mee. Hè. We gaan een klein wetenschappelijk sprongetje maken. In het begin is tijd. Ja, als iets een begin heeft, heeft het ook het einde. En als alles wat daarin tussen verloopt, is tijd. Schiep God, schiep de scheppende energie. De hemel is de ruimte en de aarde is materie. Dus in het begin, tijd, energie, ruimte en materie. Ons hele universum, alles wat bestaat, is opgemaakt uit die 4 dingen. Alles wat wij rondom ons heen kunnen zien, aanraken, voelen, beleven, ervaren, is tijd, dus de samenspeling van tijd, van energie, van ruimte en van materie. Okay. Ik vond het onwaarschijnlijk, toen ik voor de eerste keer iemand mij uitlegde, zeg van, je moet daar een keer wat verder over nadenken, want wat zijn die 4 dingen nu eigenlijk? Zeg, in het begin, tijd heeft 3 dimensies, dus 3 in 1. Dat heeft een verleden, een heden en een toekomst. En die energie heeft dat ook. Kijk eens naar je stopcontact. Dat heeft een positieve, een negatieve en een neutrale pool. Dat is 3 in 1. Hij zegt, ruimte heeft dat ook. Iets heeft een lengte, een breedte en een hoogte. Dat is 3 in 1. En materie komt in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, is ook 3 in 1. Je kunt water hebben met ijs, in water of in damp. Alles is 3 in 1. Zeg, van het begin af aan begint God zijn eigenheid te leggen in alles wat hij maakt. Alles is een reflectie van de Holy Trinity. Het hangt daarop in de gebedsruimte. Ik zag het nog. Holy, 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 blessed Trinity. Dat hangt daar zo, de tekst van het lied hangt daarop. De 3-eenheid zit in alles wat jij om je heen hier kunt zien. In alles, elk deeltje is 3 in 1. En hij vertaalt dat letterlijk naar de mens ook. We zijn ook 3 in 1. Het verschil is dit, is dat al die andere dingen heeft hij in bestaan gesproken, weet u nog? Maar voor de mens maakt hij een uitzondering. Voor de mens stroopt hij zijn mouwen op en gaat hij zitten en begint hij te boetseren en wij zijn zijn eigen handwerk. Wij zijn het werk van zijn handen. Wij zijn letterlijk zijn persoonlijke creatie. Kunnen u je voorstellen dat moment dat God de levensadem in Adam inblaast, het eerste wat Adam ooit gezien heeft, was het gezicht van Jezus. Laten wij mensen maken naar ons beeld. Kunt u inbeelden dat wij ooit wakker gaan worden als een nieuwe schepping? Het eerste wat we gaan zien is het gezicht van Jezus. Dat staat ons te wachten. Dat ligt ergens in onze toekomst. Maar dus Adam, die mens die daar ligt op de grond, die hij net uit allerlei soorten aarde en chemicaliën en allemaal stoffen met elkaar geboetseerd heeft, hij blaast daar die levensadem in. En Adam op dezelfde manier is ook 3 in 1. Adam heeft een lichaam, Adam heeft een ziel en Adam heeft zo net zijn geest, de levensadem, ingeblazen gekregen. En ik wil het deze ochtend met jullie daarover hebben, omdat ik denk dat er een grote rol voor ons ligt in het zorgen voor onze lammetjes, in het cultiveren van een sterke geest. En ik heb gemerkt en vastgesteld dat bijna niemand eigenlijk weet wat die menselijke geest nu eigenlijk doet. We weten heel goed van ons lichaam, we weten heel goed over onze ziel, we weten eigenlijk heel weinig over de geest. Terwijl, heel apart als u erover nadenkt, wat in Lucas 1, vers 80 is een tekst over Johannes de Doper. En Lucas 2, vers 40 is een tekst over Jezus. Het gaat over hun kindertijd. Het eerste wat er in beide gevallen staat, is het kind groeide op en werd sterk in geest. Ik vind dat apart altijd om vast te stellen, omdat ik denk van, meestal, en ik ben daar zelf ook, quote-unquote, schuldig aan, als ik over mijn kinderen praat, dan gaat het over de hobby's. Ella heeft juist gisteren nog turnfeest gehad. Als ik ze dan flikflak zie doen, enzovoort, denk ik van, wauw. Of het gaat over wat ze op school doen. Of het gaat over wat als ze mee spelen, wat als ze mee bezig zijn. Heel veel van de dingen die ik zie of herken over mijn kinderen gaat in eerste instantie over lichamelijke of, en niet zielige, want dat klopt niet, maar dus de zieldingen. Snap je? Niet zielige dingen, maar de zieldingen. Ja, even gewoon voor de duidelijkheid. Dat gaat meestal daarover. Terwijl het eerste en bijna het enige wat we weten over Jezus zijn kindertijd, dat hij sterk was in geest. En als ouders weten we dat. Uw kind sterk maken in lichaam is niet zo moeilijk. Het is gewoon de koelkast open trekken. En... behalve met mijn twee zonen, want dat zijn moeilijke eters. Wat is dat toch met die menselijke geest? We zijn gemaakt naar het beeld van God. En de psalmen zeggen, zoals diep connecteert met diep. Er is iets van onze geest waar de Heilige Geest connectie mee maakt, maar de meeste van ons zijn ons zelfs niet bewust van onze menselijke geest. Zeker onze jonge mensen niet. Wij groeien op in een samenleving waar alles van de geestelijke wereld geparkeerd wordt tot de wereld van mythes en legendes, bij wijze van spreken. Van sprookjes. Ik sta er soms van te kijken, als we zien in België, ik had deze ochtend nog tegen iemand gezegd, er is een wachtlijst van tussen de 30.000 en de 40.000 kinderen en tieners voor psychiatrische bijstand. En ik denk dan bij mezelf, je kunt geen problemen oplossen die geestelijk van aard zijn met medicatie. Medicatie is biologisch voor het lichaam. En ja, dat zet wel dingen toe en dat heeft wel bepaalde effecten, maar de oorsprong is geestelijk vaak. Dat kun je niet fixen op het niveau van het lichaam of de ziel. Dat heeft een ander soort zorg nodig. En dus ik wil deze ochtend met jullie er even over nadenken. Want het lichaam, zoals we gezegd, het lichaam is gemakkelijk. Dat kennen we allemaal. Ik ga even een voorbeeld daarover geven. Ik sta op het punt om een nieuwe discipelschapsgroep op te starten met mijn recruits. Waar het trouwens heel goed mee gaat. Even een kleine side note. Er is weer heel veel aan het gebeuren in België, geloof het of niet. En we zien ondertussen echt enorm veel nieuwe... In deze fase waar we zitten... wordt er bijna elke week een nieuwe groep gestart. Het totaal aantal groepen van sinds 2014 tot nu, met al die kleine vermenigvuldigingen, zit ergens rond de 160, 170. Dus dat blijft maar gaan, dat blijft maar doorgaan. Dus deze week heb ik... vorige week had ik een infomoment met een aantal gasten. Niks van christelijke achtergrond. Allemaal atheïstisch, agnostisch enzovoort. Zaten bij mij daar in de living en ik had het er met hun over. Ik zeg, ik ga jullie het verhaal van Jezus vertellen. En we hebben 10 weken, ik heb beginnen met 10 weken, en een van de jongens zat daarbij en zegt, ik ben echt geïnteresseerd, en dat is een bodybuilder. Iets kleiner als mij, 2 keer zo breed. Echt een jongen, echt zo'n arme. Echt helemaal opgepompt van alle lifts en push-ups en pull-ups en wat is het allemaal, alle oefeningen. En, maar eentje die een paar, dus dat is de enige die een paar maanden geleden tot geloof is gekomen, maar die eigenlijk ook nog van toeten of blazen weet. Hij weet niet hoe hij in zijn Bijbel moet lezen. Hij heeft allemaal gezegd, ik weet ook niet goed hoe ik moet bidden. Hij heeft ergens een bepaald geloof gevonden in Jezus. Hij zegt van, ik denk eigenlijk wel dat die mens echt iets heel bijzonders had, of dat hij iemand heel bijzonder was. En ik heb hem gezegd, zeg van, kijk, ik wil u helpen om niet alleen maar, dat je niet alleen maar je lichaam ontwikkelt. Ik wil u helpen met geestelijke bodybuilding. Ik wil u helpen om uw geestelijk leven op te bouwen, om sterk te worden in geest. En hij heeft erop ingetekend. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren de komende weken. Maar hij wil, hij heeft honger. Supermooi om te zien. Wat is dat toch met die menselijke geest? Lichaam maakt ons bewust van de wereld. Onze ziel maakt ons bewust van onszelf. Onze geest maakt ons bewust van God en het bovennatuurlijke. Dat is een eerste onderscheid dat je zou kunnen maken. Het lichaam heeft zintuigen. We kunnen ruiken, horen, voelen... We kunnen bewegen in de ruimte, we kunnen materie aanraken. We hebben allemaal die beleving in onze fysieke, natuurlijke wereld. Dat is niet zo moeilijk. De meesten van ons begrijpen perfect wat het lichaam is en kan en doet. De ziel is meestal al iets moeilijker, maar de meeste mensen hebben ook nog wel een bepaald begrip van wat de ziel is. De ziel heeft eigenlijk 3 grote componenten. Dat is de emoties, de wil en het verstand. En soms in de Bijbel wordt er ook nog onderscheid gemaakt tussen het verstand en de ziel. Maar grosso modo worden die samengerekend, omdat die hebben betrekking op het karakter, op de identiteit van een persoon, wordt er een groot deel daarvan wordt vormgegeven door de ziel. Je persoonlijke voorkeuren, wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt, je sport, wat je ernaar kijkt en wat je plezant vindt om te volgen, zo van die dingen, dat wordt allemaal in de ziel, daar zitten dat is de zetel van de affecties ook ergens, van waar je voorkeuren naar uitgaan, wat je niet en wel leuk vindt enzovoort. Dus die ziel heeft daar drie grote functies. En eigenlijk elke zin die je begint met ik denk, ik voel of ik wil, zet je waarschijnlijk, niet altijd, maar waarschijnlijk vanuit je ziel aan het praten. Wat is nu die geest? Welke functies heeft de menselijke geest? Dat is een totaal ander gegeven. En er is een kleine tip, er is een kleine aanzet. Ik ga nog niet direct alle antwoorden geven, ik moet even met mij mee nadenken. In de orde van de geschapen wezens heb je planten, dieren, mensen en engelen. Dat zijn de vier soorten levende wezens, zeg maar. Planten hebben alleen maar een lichaam, die hebben geen ziel en geen geest. Die kunnen niks voelen, die kunnen niks beleven, die bestaan gewoon. Die hebben een lichaam. En het enige wat die hebben zijn receptoren als ze met de zon kunnen meevolgen, bij wijze van spreken. Ja. Dieren hebben een lichaam, uiteraard, en ook een ziel. Een kwispelende hond of een boze kat, die hebben bepaalde emoties, die hebben een bepaald bewustzijn. Die zijn zich bewust van honger, die zijn zich bewust van een heel aantal dingen. Daar is een bepaalde mate van ziel aanwezig. Bij honden en dolfijnen bijvoorbeeld, al meer als bij andere dieren. Er zijn gradaties in. Maar door de band genomen hebben zelfs bijen kunnen blijkbaar personen herkennen. En die imkers met wie dat ze dagelijks in contact komen, die gaan niet gestoken worden. Omdat zij weten dat hun voedsel en hun voorziening bijvoorbeeld vandaar komt. Dus zelfs bijen hebben een bepaalde mate van herkenning en gevoelens enzovoort. Wordt mij verteld. Mensen hebben zowel een lichaam als een ziel als een geest. En dan engelen hebben geen lichaam, maar wel een ziel en een geest. Dus het hele aparte aan dit tabelletje dat ik even mentaal gemaakt heb, ik weet niet of je hebt kunnen volgen, maar dus je kunt alle dingen afchecken op basis van de vier soorten levende wezens. Planten en dieren kunnen alleen maar in de natuurlijke wereld bestaan. Engelen kunnen alleen maar in de geestelijke wereld bestaan. En een mens kan in ze alle twee bestaan. En dat is wat het soms zo moeilijk maakt. Want de duivel zal er ook alles aan doen om ons te proberen zoveel mogelijk te focussen op die fysieke, natuurlijke wereld, die God prachtig gemaakt heeft, daar niet van, maar zo weinig mogelijk met de dingen van God, de dingen van de Heilige Geest, van Jezus, en al die dingen die dus geestelijk in aard of in natuur zijn. Dus we komen terug op de hamvraag, wat zijn nu de functies van de menselijke geest? Wel, je gaat die vinden op de plaats waar dat de mogelijkheden van dieren stoppen en waar het die van mensen en engelen beginnen. Misschien met dat gezegd zijnde, zijn er al een aantal dingen die bij je opkomen. Zeg van ja, dieren kunnen dat niet, maar die kunnen dit, mensen kunnen dit wel. Als je daarover begint na te denken, dan ben je in het gebied van de menselijke geest aan het denken. Oké. We zullen beginnen met de binnenkopper en dat is bewustzijn. Uw geest maakt u bewust van uzelf op een manier dat uw ziel niet kan. De reden waarom ik dat weet, is omdat Paulus schrijft in de brief aan, volgens mij is de Korintiërs, zegt, wie kan het denken van God doorgronden behalve de geest van God? Zegt hij. Net zo, wie kan het denken van een mens doorgronden behalve zijn eigen geest? We staan er ons niet echt van bewust van, bewust, we zijn er ons niet echt bewust van, maar het feit dat wij een geest hebben, stelt ons in staat om na te denken over wat we aan het denken zijn. Het is niet mijn bedoeling om het moeilijk te maken, maar je moet even hiermee volgen. Het feit dat wij een mens, dat wij een geest hebben, wil zeggen dat wij, wat mensen bedoelen met metavaardigheden hebben. Dat wil zeggen dat we kunnen nadenken over wat we aan het denken zijn. We kunnen onze gevoelens evalueren. We kunnen onze wil evalueren. We kunnen al die dingen als het ware van op afstand bekijken vanuit onze menselijke geest. En dus evalueren van, is dat wel goed voor ons? Zou dat nu wel doen? Is dat nu wel slim? Onze geest heeft een bepaalde functie waarin wij op afstand zeg maar, van onszelf kunnen kijken en reflecteren over wat de ziel nu eigenlijk allemaal aan het bekokstoven is. Daarom dat bijvoorbeeld iemand als David zegt in de psalmen, prijs de Heer, o mijn ziel, zegt hij spreekt vanuit zijn geest naar zijn ziel. Hij zegt, zullen de doden uit hun graf opstaan om God te aanbidden? Nee, prijst gij de Heer, o mijn ziel. David spreekt vanuit zijn geest naar zijn ziel en hij kletst die bij elkaar en zegt, doe niet flauw, we gaan God aanbidden. Dat is niet iets wat wij elke dag doen, of wel? Spreken wij soms vanuit onze geest naar onze ziel, naar ons lichaam? Ik zie sommige mensen ja knikken, maar door de band genomen is dat niet iets wat wij typisch gesproken doen. Terwijl we dat beter wel zouden doen. Onze geest heeft het vaak, bijna altijd, zeg maar, bij het rechte eind. Omdat we weten ook dat er staat Ecclesiastes. Jawel, het is wel klaar. Nee. Wijsheid, predik. Zeg het dat, ja? Ja, in Prediker, sorry, ik ben mijn naam soms kwijt. Prediker staat er, en van de stof zal tot stof wederkeren, maar de geest gaat terug naar God. Er zit in elk van ons iets wat dat er naar hunkert om terug naar God te gaan. Het lichaam blijft hier achter, maar de geest die gaat terug. Die wil terug naar bij God te zijn. Een tweede functie van onze menselijke geest is creativiteit. Heel apart. We kunnen boeken schrijven en we kunnen schilderijen maken en tekeningen en we hebben allerlei soorten creatieve expressies. En de bron waar dat die vandaan komt is niet de ziel of niet het lichaam, maar de geest. Dat is heel, heel raar, want dieren maken geen kunstwerken. Dieren kunnen geen Mona Lisa's schilderen. Of geen Empire State Buildings bouwen, of het Atomium in Brussel, of al die dingen die wij bedenken om te bouwen, onze architectuur, is allemaal vanuit de geest. Allemaal functies die komen vanuit, gemaakt zijn naar het beeld van God, en omdat God schepper is, hebben wij ook scheppende mogelijkheden. Dat komt vanuit onze geest, want die dieren doen dat niet. Die kunnen dat niet. Sport, geloof het of niet, is iets geestelijks. Voordat het fysiek is. Er is een reden waarom er 50.000 mensen naar een stadion trekken om daar 22 mannetjes, 11 tegen 11, een bal tussen drie palen te zien krijgen. Sport is eerst en vooral iets geestelijks. Het is een bepaalde creatieve vorm ook van concurrentie, competitie dat we organiseren enzovoort, maar het komt ergens vanuit een geestelijke expressie. Allemaal met die creativiteit te maken. Een volgende, dat is nummer 3 ondertussen, zijn we nog mee? Bewustzijn, creativiteit, komen we bij nummer 3, aanbidding. Dieren gaan niet iets of iemand aanbidden. En ik bedoel daarmee aanbidding in de ruimste zin van het woord. We gaan er even bij stilstaan. Lieve mensen, we moeten vandaag misschien begrijpen dat mensen experts zijn in aanbidding. En sorry voor wat ik nu ga zeggen, maar vaak niet-christenen nog beter als christenen. Wat ik daarmee bedoel is, dat niet-christenen in de wereld gaan mensen soms nog een heel aantal stappen verder in aanbidding als wij christenen dat vaak doen. Sorry wat ik nu ga zeggen, maar soms wij christenen zijn er soms goed in om een date of een afspraak met God te plannen op zondagochtend en de rest van onze tijd vooral een beetje zelf in te vullen zoals we dat graag willen. Ik wil daar geen oordelend woord mee zeggen, maar dat is soms de realiteit. We hebben de zondagochtend geparkeerd voor Jezus. En misschien nog een ander moment tijdens de week, maar de rest van de week staat niet altijd helemaal bol of vol van God. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Maar we kijken naar de wereld en we zien soms mensen die expressies van aanbidding aan de dag leggen, waar ik van denk van, amai, dat is indrukwekkend zelfs. Ik ga u een voorbeeld geven. Een paar jaar geleden was er in België een show over Move Like Michael Jackson. En dat was een show van allemaal deelnemers van wie het hun grootste passie en enthousiasme was om zoals Michael Jackson te kunnen zingen, te kunnen kleden, te kunnen bewegen en zo goed mogelijk Michael Jackson te kunnen imiteren. En ik weet dat ik tijdens de reclame kwam daar zo een ding van en ik zag die mensen bezig en ik dacht bij mezelf, dat is indrukwekkend. Die kunnen wandelen zoals Michael Jackson, die kunnen dansen zoals Michael Jackson, die kennen de teksten van Michael Jackson, die kunnen zingen zoals Michael Jackson. Dat is ongelooflijk hoe goed dat die zijn in aanbidding van Michael Jackson. Je moet maar eens kijken naar een aantal opnames op YouTube van die mensen en concerten. Weet je wat je daar vooraan, de eerste 1000 mensen rond het podium, allemaal met uitgestoken handen. Omdat ze als ze konden Michael Jackson zouden willen aanraken als hun grote idool. Ziet u de parallellen die ik aan het trekken ben? Indrukwekkend. Ik was een paar jaar geleden in Center Parks. En we staan aan te schuiven, ik en mijn zoon denk ik dat het was, we staan aan te schuiven om naar beneden te kunnen met de buis, met de glijbaan, de waterglijbaan. En ik zie iemand voor mij staan en die hier op zijn rug, zijn hele schoudervleugel, staat één grote tattoo van het wapenschild van RSCA Anderlecht. De voetbalclub in België die het meeste trofeeën enzovoort. Een beetje zoals Ajax bij wijze van spreken vergelijkbaar. Of Feyenoord. Nee, jullie zijn waarschijnlijk meer PSV, juist? PSV? Ja, ik wil wel veilig blijven, want ik wil niet straks ruzie krijgen. Gigantische tattoo van het wapenschild van Anderlecht. Je denkt van, man, dat gaat ver. En je zag ook aan die kerel zijn uiterlijk dat dat iemand van de harde kern was van de supportersgroep van Anderlecht. Dat zijn die radicals die daar met van die vuurstaven zitten te zwaaien, Bengaals vuurwerk en alles. Die zijn daar 4-5 uur voor de match en die blijven nog 4-5 uur na de match. Was er iemand al 4-5 uur hier op zondag aanwezig voor de dienst? Jawel, daar, Ben, jij is altijd als eerste. Snap je wat ik bedoel, mensen? De wereld is vaak zoveel beter in aanbidding als wij. Omdat wat de wereld begrepen heeft, is dat zij iets zien waar zij van denken van, hier maak ik het centrum van mijn leven van. En hier begin ik alles rondomheen te organiseren. Mijn tijd, mijn energie, mijn financiën. We hebben mensen in België die fans zijn van de Rode Duivels en die geen enkele match missen, ook niet die in het buitenland. Weet je wat dat kost aan vliegtickets? Snap je wat ik bedoel? Mensen zijn gemaakt om te aanbieden. Onze hele geest roept uit, het smeekt om iets te kunnen aanbieden. Het probleem is vaak dat we pakken iets anders in de plaats. Wat Paulus noemt, van we pakken het geschapene in plaats van de schepper. We pakken een voorwerp, een mens, iemand die eigenlijk onze aanbidding niet waard is, maar in de verlorenheid en de futiliteit van menselijk denken zien ze iets als ze denken van dit is het waard, zeggen zij. Daar komt het Engelse woord worship vandaan. Worship komt van worth, worthiness, van het waard zijn. Als wij aanbidden, wat wij doen is wij geven de waarde aan God die God toekomt en wij organiseren heel ons leven, onze tijd, energie en financiën, allemaal rond God. Maar we doen dat eigenlijk niet zo goed, vaak. We zijn vaak niet zo goed in aanbidding als we zelf denken, maar het probleem is soms dat we op zondag komen. En dan zijn we liederen aan het zingen die iemand anders geschreven heeft, en aan een preek aan het luisteren die iemand anders voorbereid heeft, in een samenkomst die andere mensen georganiseerd hebben. En dan gaan we op zondagnamiddag weg, maar dan hebben we eigenlijk niet echt God aanbeden, of wel? En het is goed om met de hele community samen te komen, begrijp me niet verkeerd, maar we mogen het een niet voor het ander verwisselen, volgens mij. Aanbidding is zoveel groter en meer. En ik hou ook van liederen zingen samen, dat is verbindend en dat werkt, en dat God doet daar dingen door. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, ik wil niemand hier aanstoot geven. Maar als we kijken wat onze geest toe in staat is om heel ons leven rond Jezus te beginnen centreren, dat gaat nog zoveel verder. Dat gaat nog zoveel verder en onze geest hunkert daarnaar. Onze geest wil niet liever dan dat Jezus alles in alles is. Onze geest wil niet liever dat wij die twee grote passies van Jezus gaan delen over het Koninkrijk van God en de God van het Koninkrijk. Het is onze ziel die vaak in de weg staat. En Jezus zegt dat ook tegen zijn leerlingen. Van de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En misschien voelt je dat ook zo. Misschien zegt je van, ik herken dat zo. Ik heb het gevoel dat mijn lichaam en mijn ziel samenspannen tegen mij voor wat dat mijn geest eigenlijk wel wil. Daarom dat Paulus zegt van, wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik dan niet wil doen, dat doe ik wel. Dat heb ik twee keer hetzelfde gezegd. Wat ik wel wil doen, dat doe ik niet. En wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Paulus kende die strijd ook. Elke christen kent die. Maar het is goed om ons bewust te zijn dat wij dus een menselijke geest hebben die getraind kan worden. Die opgebouwd kan worden. En daar kom ik zo meteen op terug, maar nog niet klaar. Nummer 4, geweten. Onze geest is ons ingebouwd kompas om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. En dan komen we bij de meeste mensen die hier al zitten, hebben ooit die bomen zien staan van goed en kwaad. Dat is natuurlijk gevaarlijk spelen de tijd. Maar ons geweten is hetgene wat connectie maakt met de Heilige Geest. En ons leidt in het leven om onderscheid te maken tussen de geesten. Wat Johannes ook zegt, van, je moet onderscheid hebben in geesten. Je moet weten wat van bij de Vader komt en wat dat van ergens anders komt. Dus als ik het heb over onderscheid tussen goed en kwaad, heb ik het eerder daarover. Wat komt van bij God en wat komt van ergens anders? Onze geest maakt daar onderscheid in, met de hulp van de Heilige Geest. En ons geweten is iets apart, en ik kom daar even op terug. Dieren hebben geen geweten. Als er vandaag een vos in een kippenhok binnengaat en allemaal van die lieve, fluffy, schattige kuikentjes opeet, dat komt morgen niet in de krant. Als er vandaag een moordenaar is die in een kinderdagverblijf binnenstapt en daar een aantal baby's doodmaakt, dat is wereldnieuws. Omdat iedereen inherent aanvoelt als een vos kuikens opeet, dat is gewoon de weg van de natuur. Als een mens baby's vermoordt, dat is een van de meest onmenselijke dingen dat je kunt doen. Dat voelen we naadloos aan. Waarom? Omdat wij een geest hebben. En dieren hebben dat niet. En dus ons geweten is daar instrumenteel in. En dan kom ik bij nummer 5. We zijn er nog trouwens, maar ik wil er gewoon 5 behandeld hebben vandaag, of tenminste kort aangeraakt hebben. Dat is de laatste. Dat is uw intuïtie. Uw geestelijke intuïtie. Dat is de plaats waar je Gods stem kunt verstaan. Die stille, zachte stem zit niet in de storm, zit niet in de aardbeving, zit niet in heel veel dingen, zit in de stilte. En uw geest snakt naar afzondering, en zoals ze in het Engels zeggen, silence and solitude, stilte en afzondering. Uw geest geniet van stilte, waardoor uw ziel geniet van tempo en luidruchtigheid. En allerlei soorten spark, zeg maar, allerlei soorten entertainment en weet ik veel wat. De ziel wordt getrokken naar dingen die luid zijn, flitsend zijn, mooi zijn enzovoort. De geest, net zoals Jezus, wordt getrokken naar de woestijn. Naar stilte en afzondering. Naar een plaats waar je helemaal alleen bent met de Vader. Waarom? Omdat een gezonde menselijke geest geniet van niks zo hard als tijd apart met de Vader. Een geest van zoonschap kijkt er naar uit om bij de Vader te zijn en connectie te maken. En dat zit in uw intuïtie. Het probleem is vaak dat wij als christenen een onderontwikkelde geest hebben en dus ook een onderontwikkelde intuïtie, waardoor het voor ons heel moeilijk wordt om Gods stem te verstaan. Niet alleen omdat die verzwolgen wordt in het tempo en de druk van de maatschappij, maar ook omdat we zelf hebben nooit intentioneel onze geest beginnen opbouwen. Ten eerste omdat we er niet van bewust zijn dat we er één hebben, maar ten tweede ook als we ervan bewust zijn dat het, nogmaals, het vlees is, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. We laten ons zo gemakkelijk terug meesleuren naar onze afleidingen, onze verleidingen en onze misleidingen. Een van de grootste opdrachten die we hebben naar de volgende generatie toe, om terug te komen op de lammetjes, is hoe gaan wij een generatie van jonge mensen trainen om sterk te worden in hun geest? Hoe gaan wij een generatie van jonge mensen die zo overvraagd worden door allerlei soorten digitale rommel, hoe gaan wij een generatie voorleven dat er daar een wereld is die onontdekt is, die geestelijk is, waar de Vader tegen hen wil spreken? De meeste jongeren, als ze zouden kunnen kiezen, ze willen gaan jetskiën bij ons spreken. Ze willen over het oppervlak van het water chasen. Wat wij moeten doen is ze meenemen op scuba diven. Om die hele onderwaterwereld te gaan ontdekken. Maar daar is veel meer voorbereiding bij nodig. Daar moet je voor getraind worden. Duiken is gevaarlijk. Misschien jetskiën ook een beetje. Maar snap je wat ik bedoel? Je scheert over de oppervlakte of gaat je de diepte in? En ik heb het gevoel dat wij proberen... Nee, dat is niet waar. We proberen dat helemaal niet. Maar ik heb het gevoel dat waar wij blijven steken, ik ga het zo zeggen, is aan de oppervlakte. Terwijl er een bepaalde geestelijke rijkdom op ons ligt te wachten van daar ontwikkeld in te worden die aan ons voorbij gaat. Ik vond een enorm straf voorbeeld. Iemand vertelde dat hij, een persoon die heeft 2 kinderen, een zoon en een dochter. En ze waren naar hun buitenverblijfje gegaan, een beetje een chalet. Dat is in Amerika. En zat er ergens in Pennsylvania, zo in de bergen, in de heuvels. En het was de 4th of July. En de 4th of July is de grote Amerikaanse onafhankelijkheidsviering. Wat doen ze type? Wat is het ding van de 4th of July? Is massa's vuurwerk. Dat is zoals Nederlanders op oudejaarsavond. Onwaarschijnlijk hoeveel vuurwerk er wordt afgestoken bij jullie. Dat is echt, in België ook wel, maar dat is volgens mij in percentagegewijs niet te vergelijken met wat je allemaal de lucht injaagt. En dus hij is daar met zijn dochter en ze kijken naar het vuurwerk. En zijn dochter is iemand die heel graag de sterren bekeek ook. Dus op het moment dat het vuurwerk voorbij was en de mensen waren al lang naar huis, en de rook en het lawaai enzovoort was allemaal al verdreven door de wind, was hij daar met zijn dochter als enige achter en keken zij in een wijds universum van sterren, van sterrenstelsels. Er zijn 100 miljard sterrenstelsels van wat we weten in ons universum. En elk van die sterrenstelsels heeft minstens 100 miljard sterren. Dat is onwaarschijnlijk. En dus terwijl zij de diepte van het heelal aan het induren zijn, krijgt hij die realisatie. Waarom krijg je de mensen massa's op de been om naar vuurwerk te komen kijken? Maar als het stil is en er is een heel universum dat spreekt over de glorie van God, is er niemand te bekennen. Dat is het verschil. Onze ziel is aangetrokken tot vuurwerk en jetskiën. De geest heeft nood aan sterren kijken en scuba diven. En dus hoe kun je daarvoor ruimte inbouwen in je leven? Hoe kun je op zo'n manier gaan leven dat je geest gebouwd wordt, dat je net zoals Johannes de Doper en zoals Jezus sterk wordt in geest? Ik ga niet beweren dat ik alle antwoorden heb, ik ga er zo meteen een paar voorstellen. En ik ga ook beginnen afronden, en jullie weten als ik zeg dat ik begin af te ronden, dat ik ongeveer nog een half uur nodig heb. Hè? Soms heb je mensen die hebben een gebroken geest. Ze zeggen dat het hart kan veel dingen verdragen, maar niks kan een gebroken geest verdragen. Dat staat in spreuken. Dat staat in spreuken ook dat een gebroken geest is als een stad zonder muren. Dus als wij een zwakke, beschadigde geest hebben, dat alles ongefilterd kan binnen en buiten komen. Want een stad zonder muren heeft geen controle, heeft geen check. Ik denk dat dat bijna de beschrijving ook is van wat wij nu psychose noemen. Dat zien we vaak bij jonge mensen, vaak meisjes rond de 17, 18, 19 jaar. Ik vraag mij af of een psychose niet net dat is, een stad zonder muur. Waarin dat ongefilterd alles binnen en buiten kan komen. En wat je merkt, dat is bij mijn aanvoelen, is dat een psychose is eigenlijk het gevecht in hetzelfde lichaam tussen de geest en de ziel. Als die clashen. Ik ben geen psychiater, ik ben geen medisch expert, maar dat is mijn vaststelling of mijn ervaring daarmee, is dat het is oorlog. Psychose is het moment dat die twee gewoon helemaal uit balans geslingerd zijn en die persoon eigenlijk niet meer weet van wie ben ik nu eigenlijk. Een bedroefde geest, een gekwetste geest, een gebroken geest. En in de Bijbel zijn verschillende. In totaal heb je ongeveer 6 of 7 condities waarin je geest, een teleurgestelde geest, een uitgebluste geest. De Bijbel vermeldt er een heel aantal. En daarom ook dat Paulus in het Nieuwe Testament geeft een aantal van die statements naar de Heilige Geest toe. Hij zegt, blus de geest niet uit, zegt hij. Of kwets bedroefde geest niet, zegt hij ook. Dus ook de Heilige Geest kan die dingen dus ook ervaren, blijkbaar. Soms wil hij dingen doen en houden we hem tegen. Of soms is hij dingen aan het doen en dan zijn we het er misschien niet mee eens en dan bedroeven we hem. Er zijn heel veel dingen dat daar in die geestelijke wereld gebeuren en we zijn daar precies zo onwetend over. We zijn daar zo onwetend over in de zin van, we kunnen dat niet op dezelfde manier zien met onze ogen. De ogen van ons hart zijn nog niet op diezelfde manier open om die dingen te kunnen waarnemen, te kunnen voelen, te kunnen bekijken, om dat te kunnen weten van wat is hier nu eigenlijk aan het gebeuren. En God is trouw in dat opzicht. Hij spreekt en wij weten en hij leidt ons. Maar stel u voor dat wij meer bewustzijn zouden hebben voor wat er nu eigenlijk allemaal in de geestelijke wereld aan het gebeuren is. En de oorlog die gevoerd wordt over onze aandacht. Onze aanbidding, ons geweten, onze intuïtie, onze creativiteit. Ik wil Het zijn een aantal simpele dingen. Ik kom eigenlijk niks vertellen wat je niet eigenlijk al weet. Maar misschien kun je er meer intentioneel over zijn aan de hand van de volgende voorbeelden. Uiteraard gebed. Hoe kun je je geest beter opbouwen dan door te bidden? Maar wat als je gebed zou beginnen koppelen aan stilte en afzondering? Wat als je een weekend een retraite doet ergens en je pakt niks mee van gsm of laptop of weet ik veel wat en je weet van het is gewoon ik en God en een fles water? Want dan kom ik bij een andere ding, eerst de vaste. Als er iets is wat je geest kan een boost geven, waar je je geest bij wijze van spreken uit een potje pakt en in een broeikas zet, dan is het vaste. Omdat vaste is, paradoxaal genoeg, en ik had het er met Henk over in de auto, vaste is eigenlijk bij God gaan aankloppen voor de gave van honger. Je eet niet omdat je een ander soort honger wilt cultiveren. Een honger naar de dingen van God. Een honger naar geestelijke dingen. Wat dat in de psalmen staat, lieve mensen, is er iemand die dit als realiteit ervaart? In de psalmen staat er letterlijk, aan zijn rechterhand is plezier voor eeuwig. Aan zijn rechterhand is volheid van vreugde, staat er in de psalmen. David heeft daar een glimp gekregen in de nabijheid van God. En heel vaak denk ik dat wij, wat wij doen, is die vreugde, die volheid van vreugde, die plezier voor eeuwig, het lijkt alsof we die een beetje parkeren en dan maar Netflix gaan zoeken. Snap je van? Wij ruilen die in voor minderwaardige dingen. Ik denk dat het Leonard Ravenhill is, dat zegt van entertainment is the devil's substitute for joy. Zegt, entertainment is wat de duivel aanbiedt om vreugde te verplaatsen, zeg, of te vervangen. Wat is er voor ons nodig om onder de sterren te gaan liggen of om te gaan scuba duiken? Wat is er voor ons nodig? Wat kunnen we aanwenden om die geest te activeren? Om daarin sterk te worden en op te groeien en om de dingen van God echt te beginnen ontvangen. Uiteraard bidden, zoals we gezegd hebben, vasten en het woord van God. Dat zijn de drie meest simpele dingen die een christen al van begin af aan meekrijgt, zich van je moet bidden, je moet lezen. Vasten natuurlijk niet, dat wordt niet zoveel meer gedaan tegenwoordig. Maar ik begrijp dat jullie aan een vaste week gaan beginnen. Wanneer begint die? Morgen. Schitterend. Ik ga daar kort iets over zeggen voor degenen die nog aan het twijfelen waren om mee te doen of niet. Ik zou u willen aanmoedigen, voor als je dat nog nooit gedaan hebt, om een volledige vaste te doen, om niks te eten. Alleen maar te drinken. En je kunt fruitsapjes erbij halen. Of af en toe een keer een chocomelk of zo. Als je denkt van, ik moet werken, ik moet een beetje focussen. Ik snap het allemaal. Maar er is een verschil tussen wat ze noemen onthouding en tussen vasten. Als je zegt van, deze week ik ga niet op mijn smartphone zitten. Ik ga mijn smartphone wegleggen. Of ik ga geen Netflix zeggen. Of ik ga niet gamen voor de jonge gasten daar. Dat is goed. Onthouding is keigoed. En je maakt plaats voor God. En als je die tijd anders invult met gebed en het woord enzovoort. Fantastisch. Maar vasten is nog iets anders. Vasten in de Bijbel gaat eigenlijk altijd over niet eten. Het gaat over het ontzeggen van het lichaam. Omdat dat een bepaald effect heeft in het geestelijke. En dus de meeste mensen, en ik ga jullie proberen te bemoedigen, en ik hoop dat ik jullie niet ga ontmoedigen, maar je moet eigenlijk al eens langer dan 3-4 dagen gevast hebben om te weten waar ik het over heb. Omdat de energie die vrijkomt op dag 5, 6, en vanaf daar kun je blijven gaan, is van een andere orde. Er is een bepaalde geestelijke scherpte en gevoeligheid en responsiviteit dat je anders gewoon niet hebt. Alleen al het biologische aspect dat je spijsvertering helemaal stil komt te liggen, en het hongergevoel is na 4, 5 dagen ook gewoon weg. Als je het goed doet. Want als je toch ergens tussendoor blijft snakken, dan blijft dat allemaal in gang en dan wordt het extra moeilijk. Vasten creëert een bepaalde toestand die nogmaals die een broeikas is voor je geest. Omdat je wordt je bewust van de dingen van God. Op een manier dat je anders niet hebt. Het is makkelijker om zijn stem te verstaan. Opeens trekt je de Bijbel open en die passage die je al 100 keer gelezen hebt, opeens begint het te spreken tot je. En ik denk van, wat is deze eigenlijk? Er is een bepaalde bewustwording naar. Dus voor de mensen die nog aan het twijfelen waren en die van, oké, ik wil die uitdaging aangaan en ik wil groeien in mijn geest, een week vasten is het beste wat je kunt doen. Altijd zo grappig, omdat als ik van die recruitsgroepen opstart, dan zei ik altijd aan het begin af aan, oké, jullie gaan dit jaar gaan jullie samen 1 week vasten. En de eerste reactie die ik altijd krijg, is van die jonge gastjes die mij in ongeloof aanstaren en zeggen, maar dan ga ik dood. Dat was exact wat Attila zei. Henk heeft een heel aantal van zijn leerlingen geholpen om in mijn groep te komen. Dus ik zei tegen die jongens van, jullie gaan een week niet eten. Die keek mij aan alsof hij dacht van, maar dan sterf ik, dan ben ik er niet meer, dan kun je mij onder de grond steken. Ik zeg, nee, dat is geen probleem, geloof me. Al die mannen zeiden zoiets van, nee, dat kan ik niet, dat gaat niet. En ik zeg, ja, dat gaat wel. Gaat wel. En tot nu toe, dat is mijn ervaring, is tot nu toe, ik zeg altijd tegen die jongens, ik zeg, ene keer ga ik u pushen en quasi verplichten om een week te vasten. Ik kan natuurlijk niet verplichten, ik kan niet in hun plaats daar gaan zijn en zorgen dat ze niet eten. Zeg maar, ik ga je ene keer proberen te pushen om 1 week te vasten en daarna gaat je het zelf opnieuw willen doen. En daar kunnen ze zich eerst niks bij inbeelden. Maar ik heb nog nooit een groep gehad die samen 1 week vasten hebben gedaan en daarna zeiden, dit doen wij nooit meer. Nee, integendeel. Tot nu toe altijd gehad dat jongens die maken op 1 week tijd meer mee met God dan in de 10 maanden ervoor, bij wijze van spreken. En zeggen ze van, amai, ik moet dit veel vaker doen. Ik wil dit veel vaker doen. Want de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Dus voor degenen die nog aan het twijfelen waren, deze week, bidden en vast. Ja, maar ik moet naar mijn werk, ja, maar ik moet met de fiets, dat kan allemaal. Je gaat misschien een beetje hoofdpijn hebben, je gaat misschien een beetje afkicken van suiker enzovoort, dat klopt, maar het kan wel. Het kan wel. Als er een medische toestand is, dan moet je daar rekening houden en eerst bespreken met je dokter, met je huisarts. Oké, begrijp me niet verkeerd, maar als jij gewoon een goede gezondheid bent, iedereen kan 1 week vasten. Dat is geen probleem. Voor de diehards, 1 week op water vasten, dat is echt... Dat is nog iets anders. 1 week alleen op water. Ik geef het eerlijk toe, ik pak regelmatig nog fruitsapjes erbij, want anders dan trek ik het soms ook niet. Maar dan nog, als je spijsvertering maar stilvalt, dat is al het voornaamste. Dan komt er geestelijke energie vrij. En je maakt daarmee ook een statement naar God toe. Zeg van, God, ik wil honger naar u. Ik wil meer van u. Ik wil meer van u in mijn leven. En ik ga daarvoor mijn lichaam en mijn ziel ontzeggen. Wat ik wil, wat ik voel, wat ik denk. Ik ga dat even parkeren. En ik wil mijn focus op aanbidding. Ik wil van u het centerpunt maken van mijn leven. Ik wil uw stem verstaan in mijn geestelijke intuïtie. Ik wil de mogelijkheid die ik heb om mijn leven vorm te geven, mijn creativiteit, die wil ik ten dienste plaatsen van uw koninkrijk. Al die dingen beginnen te gebeuren in onze geest, op het moment dat we daar ruimte voor maken. Even nadenken of ik nog een afsluitende gedachte heb, maar ik denk dat ik er ben. 1 week vasten, beginnend morgen. Cool. Heel cool. Ik wil 2 dingen samentrekken hier. Dat is gewoon voor u persoonlijk. Welke stap, behalve dus de week vasten die je gaat doen, wat is iets dat jij kunt doen om te groeien in geest? En een volgende is, wat kunt jij doen om de volgende generatie, de lammetjes, ook te helpen groeien in geestkracht? Wat kunt je doen om daar het verschil te maken? Het woord van de Heer voor deze ochtend, ik denk dat er waarschijnlijk bonk op zit. Wat kunnen we doen naar onze tieners toe, naar onze kinderen toe, dat die vanaf het begin af aan sterk worden in geest, zoals in de Bijbel staat. Als we daarop zouden focussen, ook in onze gezinnen, voor de ouders die hier zijn, hoe kun je kinderen helpen opgroeien dat ze sterk in de geest worden? Ik zei, het is niet dat ik hier maar een lijst van antwoorden ga komen, maar het bewustzijn kan soms al genoeg zijn om bepaalde dingen in beweging te zetten. We zijn gemaakt naar Gods beeld. En Hij is echt aan het wachten, meer dan wat dan ook, om die verbinding met onze geest te kunnen maken. Dat is waar de magie gebeurt. Dat is waar het christelijke leven plaatsvindt. Wat als diep uitroept naar diep, in de psalmen, dat is waar het... Dat is waar we Gods stem beginnen te verstaan. Is dat niet allemaal wat we willen? Is dat niet allemaal wat we naar uitroepen, waar we nood aan hebben, waar we voelen in onze geest van, ik wil gewoon die connectie, die intimiteit met de Vader hebben. Dat is waar Jezus zijn leven helemaal rondging. Nogmaals, en hier, daar ga ik echt mee stoppen, dit is het laatste wat ik zeg. Jezus deed alleen maar wat hij de Vader zag doen. En hij zei alleen maar wat hij de Vader hoorde zeggen. Heel dat proces gebeurde in Jezus zijn geest, waar hij verbinding maakte met de Heilige Geest. We zijn geroepen om op dezelfde manier te gaan leven. We zijn geroepen om op dezelfde manier verbinding te maken met de Vader. Om ons af te zonderen, om te bidden en te vasten. Alle dingen die Jezus deed, waarom was dat? Om de Vader te kunnen hebben. Om de aanwezigheid en de liefde en de bevestiging van de Vader, de kracht van de Vader te kunnen hebben in zijn leven. Dus als wij christenen zijn, als wij achter Jezus aangaan, laat ons dan van dat soort aanbidding, zoals de wereld daar soms beter in is als wij, laat ons dat soort aanbidding najagen. Om heel ons hart, heel onze geest te focussen op wat God aan het doen is. Vader, dank u voor deze ochtend, dank u voor de gemeente. In Schinnen, dank u voor het woord van Henk. Dank u, Vader, voor alle kinderen die op dit moment in hun eigen samenkomst zijn. Vader, we willen die zegen proclameren over de volgende generatie. Dat zij sterk zullen worden in geest. Dat het vuurwerk van deze wereld zal verbleken bij wat de sterren declareren over uw glorie. Vader, ik bid echt dat u uzelf kenbaar wilt maken aan de volgende generatie van de commensiers hier die in deze kerk samenkomen, deze gemeente, Vader. Dat zij zullen groeien in de kracht van de geest, Vader. Dat zij die connectie zullen maken met de Heilige Geest. En dat het nieuwe normaal mag worden, dat dat gewoon cultuur is, Vader. Dat datgene zal zijn dat hun dagelijks leven zal definiëren. Ik bid het voor ons allemaal, Vader, dat wij mogen groeien in onze geest. Vader, ik bid dat jij ons een onverzadigde drang wilt geven naar meer van u. Vader, ik bid voor de gave van honger om uitgestort te worden op deze gemeente. Doorheen de week die nu komt van bidden en vasten. Vader, ik bid dat we zo'n appetijt zullen ontwikkelen voor de dingen die van bij u komen, Vader. Van alles wat van boven komt. Vader, ik bid dat u ons wilt transformeren. Vader, dat onze geest het voortouw mag krijgen in het leiden van onze aanbidding. In onze intimiteit, het vormen van ons geweten, het onderscheid van geesten, onze intuïtie, onze creativiteit, al die dingen, Vader, al die functies van die menselijke geest. Vader, ik bid dat die op de voorgrond mogen komen. Vader, ik bid voor iedereen hier de geest naar voren, onze menselijke geest, om responsief en gevoelig te zijn voor wie u bent en wat dat u aan het doen bent. Vader, en dat we zullen zien dat daar authentiek discipelschap uit voortkomt. Vader, dat hetgeen is wat de relatie tussen vader en zijn kinderen gevormd wordt. Vader, ik bid voor een geest van zoonschap, een geest van dochterschap, om te landen in onze harten. En om die uitwerking te hebben, Vader, dat onze verlangens vernieuwd worden. Dat ons denken vernieuwd wordt, Vader. Dat onze wil vernieuwd wordt, Vader. Dat we de dingen waar we nu nog aan vasthangen in het leven, dat we die mogen doorprikken als gewoon loos entertainment, Vader. En dat we een appetijt beginnen te ontwikkelen voor de dingen van u, Vader. Voor uw aanwezigheid in ons leven. En Vader, ik bid voor degene voor wie dit allemaal nog heel abstract klinkt of heel conceptueel. Vader, ik bid dat u het heel dichtbij wilt brengen in de week die nu komt. Ik bid dat jij uzelf kenbaar maakt en openbaart aan iedereen, van jong tot oud in deze gemeente, Vader. Ik bid dat u nabij komt op een manier als u nog nooit gedaan hebt. Ik bid dat u gaat spreken, Vader, met zo'n intensiteit als u nog nooit hier in deze kerk gedaan hebt. Ik bid echt, Vader, dat als onze roep, onze honger uitgaat naar u, dat u daarop gaat antwoorden. Dus Vader, ik bid ook voor iedereen hier in deze gemeente dat ze radicale keuzes maken deze week om te bidden en te vasten. Vader, omdat ik geloof dat u dat gaat eren en dat gaat zegenen, dat u erop gaat antwoorden. En dat iets gaat deblokkeren, dat iets in gang gaat zetten hier in deze gemeente. Kom, Heilige Geest. En doe uw werk, overtuig ons, toon ons, openbaar ons de Vader. Laat ons zien, geef ons een glimp van die eindbestemming. Geef ons een glimp van dat soort heerlijkheid. Geef ons een glimp van die volheid van vreugde die aan de rechterhand van de Vader te vinden is. Laat ons dat zien, Vader. Als we het kunnen zien, dan kunnen we er ook naar verlangen. Open onze ogen om dat te kunnen zien, Vader. Dank u, Jezus.
Dank u, Vader. Dank u dat u de poorten van de hemel gaat openen. Geef ons een glimp van de eeuwigheid, Vader. Een visie in ons hart. Voor meer van u. Om compleet vervuld te zijn met uw Heilige Geest. Zodat we gaan aanbidden als nooit tevoren, want u bent het waard. Jezus, u bent het waard. In Jezus' naam. Amen.